Hey, welkom bij podcast aflevering 27. En in deze word ik geïnterviewd door Sanne de Haan over leiderschapskills. Zij is namelijk een coach, echt al jarenlang in grote bedrijven geweest op het gebied van leiderschap. En als ondernemer moet je zelf natuurlijk behoorlijk wat zelfleiderschap en uiteindelijk ook leiderschapskills hebben. Je luistert naar Claire Babay. Ik ben ondernemerscoach voor zowel startende als gevorderde ondernemers. En ja, ik zou zeggen, let's go. Oh, één kleine warning. Ik weet dat ik het vaker heb. Ik moet hier echt wat mee gaan doen. Het is een podcast opgenomen via Zoom. En hij is opgenomen vorige maand toen we echt net in het huis kwamen. En je kent mij ondertussen al. Ik zit alleen maar in galmende kamers tegenwoordig. Dus bear with me met het geluid. En een goede reminder voor mezelf dat ik ook nog even een microfoontje moet kopen. Mocht je trouwens mijn podcast interessant vinden, super, super, super fijn als je hem 5 sterren review wilt geven. En je zou me ook enorm helpen als je hem deelt. Weet je, op LinkedIn, op Instagram, Facebook, waar dan ook. Vertel mensen erover, dan ben ik je echt eeuwig dankbaar. En natuurlijk zou ik hem ook herdelen. Nou, geniet ervan en ik spreek je straks nog even.
Hey Claire, wat ontzettend leuk dat ik je vandaag mag interviewen over jouw bedrijf en over jezelf en hoe jij afgelopen tijd ook zo gegroeid bent. Zou je daar ook eens wat over willen vertellen? Over, nou ja, wat je daar afgelopen tijd daarin ook hebt gedaan?
Ja, zeker. Superleuk ook. Ik zit hier dus met Sanne de Haan. Wij kwamen elkaar tegen op Instagram. Ik zou voor jou mensen ook nog even wel zeggen wie ik ben en wat ik doe. Ik ben dus Claire Babay. Ik werk als business coach. Ik help ondernemers dus zelf groeien in meer omzet, meer tijd, vooral ook een stuk meer plezier in hun werk. Want vaak zijn de ondernemers die net starten, maar ook die wat verder gaan, die raken echt vast in hun bedrijf, terwijl ze voor vrijheid hebben gekozen. En zelf ben ik inderdaad daarin best wel hard gegroeid. Ik ben al ondernemer sinds 2014. Ja, we zitten nu in 2022, dus dat is al een behoorlijke tijd. Ik heb nu 5 bedrijven gehad. Dit is mijn 5e bedrijf. Dus ik ben heel erg gegroeid in wat ik wilde doen. Ik heb met meerdere mensen gewerkt, met teams gewerkt. Ik heb een webshop gehad. En ik heb als ZZP'er copywriting klussen en dat soort dingen gedaan. Dus best wel veel verschillende dingen. En nu als business coach. En hoe ik nu echt ben gegroeid. We hadden het er natuurlijk kort net al over voordat we zijn begonnen met opnemen. Is dat ik eerst eigenlijk alles zelf deed. Ik heb half jaar geleden denk ik voor het eerst een assistent aangenomen. En nu heb ik echt wel behoorlijk wat mensen met wie ik samenwerk. Dus een soort van team om me heen gebouwd, maar met ZZP'ers. En daarin iedere keer ja, opschalend, zeg maar, qua... Mensen zeggen altijd, oh, je moet meer verdienen, maar er komen ook meer kosten bij als je meer zichtbaar bent. Dus ja, er kwam best wel veel bij kijken. Heel tof.
Ja. Ja, en ik kan me ook voorstellen wat jij zegt. Je hebt meerdere bedrijven gehad. Je bent ook elke keer ook weer succesvol erin geweest. En tegelijkertijd, wat ik ook wel van jou had gezien, en dat inspireert mij ook heel erg, is dat je ook zegt van ja, op een gegeven moment werd ik er toch niet gelukkig van. En koos ik toch nog iets wat nog dichter bij mezelf stond.
Ja.
Ook al was het misschien succesvol. Wat zorgde ervoor dat je toch die keuze kon maken om, nou ja, toch weer opnieuw voor jezelf daarin te kiezen?
Ik denk dat het echt een heel erg cliché is, maar ik ging altijd het geld achteraan. Van, oh weet je, ik wil rijk worden, ik wil in Spanje wonen, ik wil een boerderij hebben, ik wil straks een paard kopen en al dat soort dingen. Maar op het moment dat je geld hebt en dat het binnenkomt, is het heel leeg. En dan ga je kijken naar andere dingen, zoals bijvoorbeeld, hoe deel ik mijn dagen aan, met wat voor type mensen werk ik? Zou ik die ook in mijn privéleven willen hebben? Zijn dat mensen waar ik van kan groeien en waar ik iets... hem kan leren en dat soort dingen, kan ik een impact maken. Ik moet wel altijd lachen dat Simon Sinek zegt dat de hele millennial generatie dat graag wil. En dat had ik niet. Dus het geld kwam wel binnen, maar ik was best wel veel uur bezig met in mijn bedrijf aan het werk. Ik had zakelijke relaties waarvan ik totaal niet uitkeek. Wilde zeggen niet echt, maar eigenlijk totaal niet uitkeek om ze te spreken. Dat ik dacht, oh, ik moet nog met die persoon bellen. Weet je wel? En op een gegeven moment gaat het werk dan tegenstaan, waardoor je gaat kijken, oké, wat kan ik ook nog gaan doen? Ja. En dat is eigenlijk, voor mij was het niet echt als in, zou ik deze keuze wel maken? Het was meer, als ik dit niet doe, dan ben ik heel snel klaar met wat ik doe, want dit wil ik niet meer.
En wat maakte voor jou, wat was voor jou het moment dat je dacht van, nou, dit wil ik gewoon niet meer. Ik ga het nu op een andere manier doen.
Is dat voor wanneer ik mijn business coach... Ik heb meerdere momenten gehad. Ik heb naast mijn bedrijven heb ik ook nog niet eens een jaar, 9 maanden op de Zuidas heb ik gewerkt. En daar had ik een hele... Je hebt altijd dat mensen op zoek willen gaan naar verlangen of weggaan van de pijn. En de meeste mensen gaan weg van de pijn. Dat had ik op de Zuidas heel erg. Daar trok ik het echt totaal niet dat we vaste uren hadden. Ik ben echt helemaal geen ochtendmens. Dat ik echt om 8 uur op de fiets zat, in de kou, nat geregend. Dat je ook gewoon naar kantoor moest als het regende. Dat je daar niet omheen kon, dat je daar moest zijn. En als iemand jarig was, dat je dan een vrije dag moest opvragen. Dat je echt een micromanager was. Weet je, je mocht dan... Ik had op een gegeven moment dat mijn baas op een gegeven moment tegen mij zei van... Ja, je bent nu al 4 keer naar de wc geweest. Ik was toen ongesteld op dat moment. En zei, ja, je bent nu al 4 keer naar de wc geweest voor de pauze. Dat kan echt niet. In principe mag je gewoon 1 of 2 keer voor de pauze naar het toilet. Dus dacht ik echt, nou... Dit hoef ik echt. Ik moet tegen mijn mannelijke baas gaan vertellen waarom dat dan zo is. Omdat het de periode van de maand is, zeg maar. Nou, daar was ik gewoon heel erg klaar mee. En dat was op een gegeven moment voor mij dat hij naar mij toe kwam op het moment dat ik glaasje water aan het pakken was. En dat was om 1:30 of zo. 1 voor 2:30. Dat hij zei, ja, altijd een minuut voordat je weer op je plek moet zitten, dan pak je nog een glaasje water. Maar je moet echt in de lijnen hangen, wat dus bellen was. Want ik deed koude telefonische acquisitie. Om 1:30. En toen dacht ik echt, ben ik een freaking hond? Weet je wat? Ben ik hier een machine van een fabriek? Wat is dit? En toen heb ik gezegd, luister, ik wil met je praten. En toen heb ik eigenlijk ontslag genomen zonder daarover na te denken. Gewoon omdat er zoveel woede, verdriet, frustratie in me zat. Ik had helemaal niet bedacht van, oh, ik ga vandaag uit lonisch. Ik dacht, nou, dat doe ik ergens een keer per juni. En het was februari. En toen heb ik gezegd, luister, ik trek dit niet meer, ik wil weg.
Ja.
Dus dat was en... dat.
Dat was dat. En toen ben je gaan ondernemen. En dat zag ik ook. Je hebt natuurlijk daarna meerdere bedrijven gehad. Ook honden trainen rondom flesjes en dat soort dingen. En wat ik ook van jou zag, was dat je op een gegeven moment ook zei van... Nou ja, daar haalde ik eigenlijk ook mijn voldoening niet meer uit. En dat je dus op een gegeven moment ook merkt van... Nou, ik krijg toch veel meer energie van anderen helpen. Anderen helpen om een succesvolle business te creëren. Hoe heb je die keuze uiteindelijk voor jezelf gemaakt? Om te zeggen, nou, ik verbrand de rest van mijn schepen. Ik ga hiermee door.
Ja, dat vond ik nog wel een moeilijke. Dus het is niet dat ik daarna 5 bedrijven heb gehad. Ik had er al 3 gehad. Alleen die sluimerden op de achtergrond. Dus ik was echt 24/7 aan het werk. En toen ik op de Zuidas was, was ik een scriptie aan het maken. En op de Zuidas aan het werk. En uiteindelijk had ik mijn scriptie dan afgerond in september. En toen had ik nog een paar maanden zeg maar over. En toen heb ik alweer een bedrijf opgebouwd. Het moment dat ik echt business coaching ging doen, was toen ik als copywriter aan de slag ging. En ik uiteindelijk de hele tijd voor andere mensen hun tekst aan het schrijven waren. En af en toe waren dat ook meningen en ideeën van blogs waar ik niet achter stond. En waarbij ik dacht, oké, dit is de manier waarop ik mensen ga inspireren met mijn naam erboven, met dit artikel. Maar dit is niet wie ik ben. En dit is niet mijn persoonlijkheid. Dit is iemand anders' tone of voice. En hier wil ik eigenlijk niet heel erg mee gelinkt worden. En je wordt natuurlijk steeds bekender in de niche waarin je werkt. Nou, ik had als... sales consultant had ik in de IT gezeten. Ik heb geschreven voor de IT. Op een gegeven moment werd ik echt de IT-chick waar je bij moest zijn. Toen dacht ik, nou, dit is echt totaal niet wie ik ben en waar ik wil zijn. Dus ik voelde al een soort van imago-twist. En toen kwam ik dus bij andere copywriters in Facebook-groepen en WhatsApp-groepen. En toen zag ik dat zij de hele tijd bezig waren met het zoeken naar vacatures. Part-time nog, omdat het bijvoorbeeld ook mama's waren. En dan wilden ze vaste inkomen, maar ze konden dan niet fulltime werken. En niemand kwam echt goed rond, eigenlijk al niet eens rond, maar eigenlijk ook niet goed rond van zijn of haar eigen werk. Wat mij heel erg verbaasde, want ik had natuurlijk in de sales gewerkt en ik heb mijn hele leven zo'n beetje onderhandeld en dat soort dingen. En voor mij is het heel natuurlijk om 75 euro, was het heel natuurlijk om 75 euro per uur te vragen voor copywriting. Terwijl zij zaten echt maar voor 20 euro per uur, toen dacht ik, hoe kan dit? En eigenlijk uit empathie en omdat ik gewoon dacht van, nou ja, weet je, het is zonde. Je moet iets met je leven doen. Ben ik hun gewoon gratis gaan helpen en advies geven. Zonder daar iets bij te denken. En toen kwamen de aanvragen. Kan je ook met mij hier naar kijken? En kan je ook naar mijn business strategie kijken? En kan je ook dit doen? En kan je ook dit doen? Toen dacht ik, ja, dat kan ik. En toen was ik dat op een gegeven moment zoveel aan het doen. Toen dacht ik, nou, moet je gewoon geld voor vragen. Want dit is wat ik leuk vind. En ik merkte ook dat het echt een impact had op het leven van die persoon. Want als jij 1 goede onderhandeling doet... waarbij je 75 euro per uur krijgt in plaats van 20 voor een jaar traject, ja, dan maak je gewoon enorm verschil in iemands hele levensstijl en de keuzes die die persoon maakt. En ik had toen 1 vrouw en die was zwanger. En die wilde heel graag een kindje. En ze had eerder had ze een miskraam gehad en een keer een abortus gepleegd. Dus dat was best wel een heftig verhaal. En zij kon dat kindje niet houden omdat ze zeg maar bijstandsaanvulling kreeg op wat ze verdiende. Zoiets was het verhaal. Maar dat wilde ze wel heel graag. Heel erg ruzie met haar vriend, want haar vriend wilde dat ze terug in de loondienst, dat ze dat kindje zouden kunnen houden. Zij trok dat niet, want ze had ook een soort van ongeluk gehad, waardoor, hoe noem je dat? Whiplash en zo. En ze kon niet zo lang zitten. Nou, was van alles. En toen ging ik even met haar meedenken. En toen heeft ze best wel een grote klus binnengehaald in de onderhandelingsfase daarvan, die ik ook een beetje naar haar toe had geschoven. En toen zei ze, joh, daarna belde ze me huilend op. En toen zei ze, door jou kan ik dit kindje nu huilen. Of houden. En toen barstte ik in huilen uit. En toen dacht ik echt, wow, wat is advies geven een andere wereld dan blog schrijven voor een bedrijf, zeg maar. En ja, dat is echt, dat is denk ik het key moment dat ik dacht, nu bel ik al mijn klanten op en stop ik alles. En ga ik hiermee door.
Ja, bijzonder. Dus eigenlijk het moment dat je ook ervoert van, oh, nu kan ik zoveel impact ook maken. Niet misschien alleen voor de winst van een organisatie, maar ook juist in het leven van mensen.
Ja.
Dat voor jou het punt was dat je dacht, nou, dit is gewoon hetgeen wat ik vaker wil gaan doen.
Ja, en toen ben ik ook weer op nul begonnen. Dus ik verdiende toen 6.000, 7.000 euro per maand. En toen ben ik echt weer teruggegaan naar nul. En toen heb ik echt weer 3 maanden 0 euro omzet gehad, omdat ik alles aan het opstarten was.
Ja.
En starting all over again, ja.
Ja, bijzonder. Hey, en je zegt ook, ja, afgelopen tijd ben ik ook wel hard gegroeid in mijn business. Ik heb ook veel mensen aangenomen. En dat moet natuurlijk ook, want anders blijf je ook op een bepaald punt zitten. Ja. Maar merk je ook aan jezelf dat dat iets anders met je heeft gedaan?
Ja, heel veel.
Waar merk je dat?
Nou, de persoon die je moet zijn, omdat jij bent degene die de eindbeslissingen moet maken. Je bent verantwoordelijk. En er komen in één keer mensen met vragen naar je toe van, wil je dat ik dit of dit antwoord? Dan denk ik, goh, wat wil ik eigenlijk dat ze gaan zeggen? Maar ook met de knopen doorhakken, met het runnen van een business. Ik heb bijvoorbeeld een assistent nu die van 8 uur naar 10 uur naar 20 uur en ze zit nu op 30 uur is gegaan. En dat binnen 4 maanden. En ik zei tegen haar, nou, in juni mag je een keer 30 uur gaan werken, maar daar zit ze dus nu echt al overheen. En die communiceert met de rest van mijn team. En ik heb een video-editor, ik heb een boekhouder, ik heb een ad-specialist, ik heb iemand die mijn website onderhoudt. Ik ben heel bang dat ik nu iemand vergeet. Even kijken, ik heb Hattie, ik heb Fleur, ik heb Charlotte, ik heb Stephanie en ik heb Talita. Volgens mij is dat mijn team, dus zitten we met z'n vijven. En ik heb gedisciplineerd te zijn en daar te zijn en mijn shit aan te leveren, zodat zij hun werk kunnen doen. En als ik uitstel, waarvan ik nog wel eens een handje heb, want klanten bedien ik altijd zo, dat doe ik heel snel, maar aan mijn bedrijf werken om te groeien, dat stel ik nog wel eens uit. Want als ik dan even geen tijd heb of ik heb geen zin, dan doe je dat niet. Maar er zijn nu mensen die wachten op jou. En als jij dan niet nu die knoop doorhakt, hebben zij die maand geen omzet. Bijvoorbeeld, ik heb nu een video-editor Die video's voor mijn sales funnel mag gaan opnemen, waarvan ik nou echt heel veel heb ingepland, wat volgens mij echt een totaalbedrag van iets van 10.000 euro voor haar wordt. Waarvan ik weet dat als ze dat doet, kan ze ook uit loonies en dat soort dingen. En ik had een verhuizing, waardoor dat opschoof. Ja. En zij zat dan achter mij aan van, hey, maar kunnen we die video's inplannen? Wat is de datum? Wanneer wil je dat gaan doen? Ik denk, wanneer wil ik dat eigenlijk gaan doen? Maar voor haar is het een hele grote opdracht, waardoor ik meteen een andere persoon heb te zijn van, okay, I have to get my shit straight, om te zorgen dat zij dat in kan plannen in haar agenda, andere klanten daar niet voor. En normaal heb je helemaal geen rekening te houden met andere mensen. Dus dat vraagt wel echt een verantwoordelijkheidsgevoel en stepping up your game. En dat je gewoon geen chaos in je bedrijf en in jezelf meer hebt. Maar dat je gewoon geordend en gestructureerd met een planning ook, wat ik nooit deed, kan werken.
Ja.
Omdat je een team hebt aan te sturen. Ja, ja. Dat vind ik al lastig hoor, af en toe.
En wat is hetgeen wat je daar lastig aan vindt? Want je zei, aan de ene kant ben ik wel ook chaotisch, of ik stel het in ieder geval uit, zei je dan. En het is natuurlijk ook, nou ja, je hebt ook met mensen te maken die ook weer hun eigen verplichtingen daar ook in hebben.
Ja.
Merk je daar ook dan in, stel nou dat je dit had uitgesteld, dat je toch nog meer bij jezelf had gehouden. Wat was er dan gebeurd?
Als ik geen team had aangenomen, bedoel
je?
Of als ik een team had en
gedaan? Wat zeg je?
Ja, dus als ik geen team had gehad en ik had al die mensen iets later in mijn bedrijf geroepen.
Ja.
Ja, dan had ik niet zoveel klanten kunnen hebben als wat ik nu heb. Want, weet je, kijk, één klant heeft voor mij best wel veel werk. Als business coach heb ik dus, je doet je sales en je marketing. Ja. Nou, met je marketing komen ze automatisch binnen. Dan heb je het salesgesprek, moet je ze kwalificeren. Doordat ik nu een vragenformulier heb en dat allemaal geautomatiseerd heb, besteed ik daar al, nou, ik denk 10 uur minder per week aan. Omdat iemand vult dat formulier in, dat is helemaal uitgedacht, helemaal bedacht. En aan de hand daarvan bepaal ik of ik iemand spreek of niet. Dat scheelt ontzettend veel tijd. Want anders, eerst had ik echt 10 mensen aan de telefoon op een week. En dan dacht ik, nou, 8 hiervan zijn eigenlijk helemaal niet interessant voor mij. Dan heb je iemand te onboarden. Dan heb je iemand toegang te geven en dat soort dingen. En het aantal uren wat je bezig bent met één klant als je geen team hebt, is zoveel meer dat ik denk dat ik er 10 had kunnen hebben. Wat dan natuurlijk ook 10 keer mijn omzet is. Maar nu heb ik er 30 bijna. En ik heb net in februari, het is nu 9 februari dat we dit opnemen. Ik heb net in februari heb ik mijn business weer veranderd dat ik 2 programma's heb. Een groepsprogramma en een groter programma, waardoor ik straks 60 klanten kwijt kan. Omdat eentje is schaalbaar.
Ja. Dus, en dat komt dus ook omdat je het gewoon heel erg bent gaan uitbesteden.
Ja, en om dat te kunnen realiseren, want je hebt natuurlijk altijd eerst ruimte vrij te maken en dan kan je het aantrekken. Om dat te kunnen realiseren ben ik in januari begonnen met een agency, wat mijn advertenties regelt, zodat de marketing daarin vanzelf gaat en ik daarin minder consistent hoef te zijn.
Ja. Hey, ja. En wat jij ook zegt, van nou ja, daardoor kan ik dus ook groeien. Aan de andere kant, je zegt ook al van, nou, er zit toch gewoon een uitdaging in. Wat zou je misschien nog wel meer daarin mogen doen?
Ik denk dat voor mij het maken van een planning en het samenvoegen van taken. Dus bijvoorbeeld, wat ik nu doe is met themadagen werken en dergelijke. Dat ik dat iets meer doe en mijn verantwoordelijkheid wat meer pak. Ik ben naar Spanje bijvoorbeeld verhuisd, want ik heel veel vrijheid wilde hebben. En dat heb ik ook. Maar ik was altijd type Claire die dacht, nou, als de zon vandaag schijnt, ga ik naar het strand. En als het regent of als het bewolkt is, en ik woon nu in Malaga, dus dat gebeurt nooit. Als het regent of als het bewolkt is, dan ga ik wel een beetje een keer die website teksten maken. En dan komt het wel een keer online en dat soort dingen. Dat kan nu niet meer. Dus wat ik nog meer mag doen, dat doe ik te weinig, ben ik nu net mee begonnen. Is, ik heb nu bijvoorbeeld een weekschema met mijn assistent gemaakt, dat zij precies ziet op welke dag ik wat doe. En eerst was het altijd, nou, als ik er niet aan toe kom, dan is het niet erg. Maar nu zit ik echt gewoon aan mijn laptop geclusterd, totdat die taak af is. Zodat zij ook weer door kan. En daar mag ik nog iets meer die verantwoordelijkheid in pakken. Mijn uren checken doe ik nu ook. Dus ik hield nooit bij hoeveel uren ik waarmee bezig was. Sinds dat ik dat doe, kan ik echt zien wanneer ik focus heb en wanneer niet. Bijvoorbeeld, jij hebt me natuurlijk denk ik ook al in december een berichtje gestuurd.
Of ja.
Ook al heel lang geleden.
Ja.
Ja, en daarin had ik ook zoiets van, oké, alle mensen die een interview met mij willen plannen, of die dingen willen vragen of zo, woensdagochtend. Ja. Snap je? En eerst deed ik dat altijd tussendoor, maar dan ben je de hele tijd brandjes aan het blussen en achter dingen aan het aangaan. En nu ben ik daar wel echt de verantwoordelijkheid aan het nemen. Oké, ik heb hier een bepaald dagdeel voor. En daar mag ik denk ik wat gestructureerder in zijn. En voor mezelf wat gedisciplineerder. Dus ik heb dus bijvoorbeeld nu ook een routine. Oké, om 7 uur sta ik op, om 11 uur ga ik naar bed. Vroeger ging ik wel eens om 10 uur naar bed, of om 2 uur, of om 11 uur. En ik stond op wanneer ik wakker werd van zonlicht.
Ja.
En ik had geen afspraken voor 11 uur in de ochtend, zodat ik in ieder geval wakker was, of dat nou om 10:30 was. Snap je? En dan bleef ik zo in bed liggen tot mijn eerste afspraak. Ja, dat kan niet meer. Nee. Het kan nog wel. Ik heb 2 dagen met afspraken, dinsdag en donderdag. Maar ik wil het ook niet meer, omdat ik zie wat dit met me doet. En omdat ik nu die routine heb, heb ik ook meer groei, meer overzicht, maar ook meer rust of zo. Weet je wel? Van oké, ik moet om 7 uur opstaan. Je lichaam went daar ook aan. Dus ja.
Hey, en wat ervaar je dan als je zegt van nou, ik heb meer dat overzicht, meer de structuur. Je zegt dat ik ervaar meer rust. Zijn er nog andere dingen die je daarin ervaart, doordat je dit veel gestructureerder voor jezelf bent gaan doen?
Ik denk meer een betere relatie met mijn vriend. Dat sowieso. Dus privé werkt het natuurlijk ook door. Weet je dat mijn vriend ook weet wat hij van mij kan verwachten. Ik denk daarin, en hetzelfde voor bijvoorbeeld familie en vrienden en dat soort dingen, dat soort relaties zijn allemaal wel geschift. Ik denk ook dat iedereen je een stuk serieuzer neemt. Dat je iets meer wordt gezien als de expert. Bijvoorbeeld ook met mijn familie. Weet je, ik onderneem al sinds 2014. Het was altijd Claire heeft een bedrijfje en dat soort dingen. En ik was met grenzen aangeven. Weet je, als je me belde op een dinsdag tussendoor om van 2 tot 5 en we zaten 3 uur aan de telefoon of zo, dan nam ik je gewoon op, want hey, ik werkte toch thuis. En ik mocht toch mijn uren bepalen. En nu is het echt, nee, je kan me niet bellen, want ik werk. En ik ben aan het werk, dus ik neem niet op. En ik merk dat mijn hele omgeving, of dat nou met klanten of met vrienden of met dat soort dingen, zien me ook echt als een businesswoman. Dat vind ik een beetje nog een vies woord, of zo, omdat het heel arrogant klinkt. Maar dat is het natuurlijk niet. Maar ze zien me meer als iemand die echt de zit voor elkaar heeft. Omdat ik het ook echt heb. En omdat ik ook zeg, deze momenten kan je me bereiken, de andere momenten niet. Terwijl het eerst was, ja, Claire die is toch maar een beetje aan het aanklungelen. Terwijl ik had goede omzetten, maar qua ritme niet.
Ja. Dus jij zegt ook van, nou, het is juist doordat ik misschien ook wat meer leiderschap over mijn business ben gaan nemen. Ja. En mijn team. Zorgt het er ook echt voor dat ik en serieus genomen word en mijn relaties verbeterd zijn. Maar ook dat ik duidelijker mijn grenzen aangeef. Dat ik echt gewoon mijn bedrijf veel meer aanstuur dan dat je bedrijf misschien ook wel de leiding over jou neemt als ik dat zo hoor.
Ja, en ik voel me een stuk zelfverzekerder. Want heel veel mensen zijn onzeker en beseffen dan niet dat het komt omdat ze niet aan hun eigen as. Dus ze kunnen niet op zichzelf rekenen. Dus ze zeggen bijvoorbeeld, ik ga echt 3 keer per week sporten nu. Want ik wil 10 kilo kwijt. Ik noem maar iets. En dan doe je dat niet. En dan zit je weer bij de McDonald's. En dan voel je je weer zuur over jezelf. En dan word je weer onzekerder. Terwijl als je doet wat je zegt en je zegt wat je doet, dan voel je over jezelf ook een beter persoon. Want je weet dat anderen ook op je kunnen rekenen. Ja. En dat mensen daar ook weer inspiratie van halen. Dus ik merk ook dat ik mezelf anders zie en meer gun. Omdat ik het voor elkaar heb qua hoe ik het nu regel. Snap je dan wat ik bedoel? Dat...
Zeker. Ik vind het ook heel mooi wat je zegt. Want ik herken het zelf ook. En het is natuurlijk, het is nu net februari, maar we beginnen heel vaak begin januari weer met allerlei mooie voornemens van ik ga dit doen en dit doen. Maar op het moment dat je veel te grote commitments maakt en je het niet haalt, denk je nou laat maar. Terwijl als je steeds, ook ik doe het zelf wekelijks, gewoon op reguliere basis commitments maken, kleine commitments. En elke keer als je dat haalt, geeft het je ook een fijn gevoel. Dat je denkt, dit is gewoon gelukt. En daardoor kun je bepaalde dingen ook veel beter volhouden. Ja. Vanuit de grotere visie die je hebt.
Ja, ik ben wel benieuwd. Wat voor soort commitments geef jij jezelf?
Ik doe het op 3 verschillende lagen. Ik zit in een mastermind, daar heb ik commitments op. Ik heb commitments op mijn business en commitments op mezelf. Dus op self-care, op wat ik jou ook had verteld. Ik ben zelf moeder van 3 kinderen. En daarnaast run ik dus mijn business. Ja, daarin niet alleen zakelijk, maar ook privé kun je heel erg geleefd worden. En daar dus ook heel bewust bij stil te staan. Of het nou op het gebied is van gezondheid, of tijd voor mezelf. Op die self-care, maar ook op mijn business. En dat kan dus meer de zachtere kant zijn. Van, nou, welke kant wil ik nou uit? Wat wil ik bijdragen? Dat is altijd wel iets wat ik heel erg belangrijk vind. Maatschappelijk. Maar ook de wat hardere kant, dat je zegt van nou, ik wil x aantal sales gerealiseerd hebben. Op het moment dat je dat veel meetbaarder maakt, kun je het ook terugkijken. Dat je zegt van oké, dit heb ik behaald. En tegelijkertijd, elke keer als je het haalt, geeft het gewoon een heel fijn gevoel. En het geeft mij heel erg richting. Het voelt veel meer alsof ik zelf aan het stuur sta. Dat ik denk, oké, deze kant wil ik op. Dit heb ik behaald. Dan dat je elke keer, wat jij ook zo mooi zei, bijna brandjes aan het blussen bent. En, oké, ik heb dit gedaan. Maar je ziet helemaal niet meer wat het bijdraagt aan het grotere geheel.
Ja.
Snap je wat ik bedoel daarin?
Ja, zeker, zeker. Ik moet daarin ook denken. Ik heb voor mijn klant en eigenlijk ook voor mezelf, omdat ik het voor mezelf deed en het daarna ook voor mijn klant heb uitgewerkt, heb ik een weekreflectie. Waarbij je iedere week inderdaad op vrijdag reflecteert. Hoe is de week gegaan? Wat heb ik wel gedaan? Hoe is mijn selfcare geweest? Heb ik salesacties ondernomen? En dat je vanuit daar ook die stappen en dat inzicht waarover je vertelt, dat je dat ook kan maken en hebt. Ja.
Ja, en het interessante is dus ook in het begin, en dat is natuurlijk ook je ego, zet je veel te grote doelen voor jezelf. Ja. Dus je denkt, nou, ik wil dit realiseren, nou, dan haal je het niet. Ja, en dan denk ik, nou, laat ik maar zitten. Terwijl als je daar dus bewust van bent, oké, ik heb misschien een te groot doel gesteld. Ja. Deze week maak ik het kleiner. Dan ga je merken, oké, als ik nou die eerste stapjes neem en een tweede stapje neem en je hebt wel elke keer die visie voor ogen, dan ga je het wel realiseren. En dan geeft je ook gewoon een fijn gevoel.
Ja, klopt. Klopt.
Ja, mooi. Hey, en want we hebben het natuurlijk nu ook over leiderschap in je business gehad. Ja. Als je nou kijkt naar jezelf, merk je daar ook een verschil in hoe je nu ook groeit, hoe je misschien nog meer vanuit jezelf gaat ondernemen of wat is jouw ervaring daarin?
Ja, bedoel je dan op mijn routine of meer wat er in mijn hoofd gebeurt?
Ja, meer of je misschien op een andere manier ook in je business gaat staan.
Ja, ik denk het wel. Ik merk sinds dat ik bijvoorbeeld consistent podcast, krijg ik veel meer luisteraars. En als er 3 mensen luisteren, dan maak je een podcast en that's it. Maar ik merk dan wel dat als ik nu zie, ik heb nu 1.500 luisteraars.
Yeah.
Dat ik dan denk, shoot, er zitten wel gewoon 1.500 mensen dit te luisteren. Wat zeg ik eigenlijk? Wat weet je? Want yeah. Mensen komen natuurlijk wel bij mij voor de dingen die ik zeg. En dat ik dan wel echt extra oplet, oké, wat wil ik overbrengen? Dus ja. Waar ik eerst gewoon een podcast opnam en dacht, nou prima, weet je, microfoon aan en het zal, denk ik nu, en dat heb ik nog steeds wel een beetje, want je zei natuurlijk, wil je dat ik je de vragen vooraf al krijg die ik je ga sturen? Toen dacht ik, ja. Nou, laat maar lekker lopen, want anders zijn het misschien ook voor die voorbedachte antwoorden, dus ik weet natuurlijk ook niet wat jij gaat vragen nu. Maar als ik zelf denk over een onderwerp, dan denk ik wel van tevoren, oké, wat wil ik overbrengen? En vertel ik dat ook en zeg ik dingen waarvan mensen ook inspiratie kunnen krijgen? En wat gaan zij, hoe gaan zij handelen als ik zoiets heb gezegd?
Ja,
daar let ik wel. Ik ben extra voorzichtig en extra duidelijk met mijn mening, denk ik, daarover. Ik krijg ook steeds een sterkere mening over de dingen die ik zie. En ik weet dat mensen daarop aangaan of juist niet. En dat mensen daarop geïnspireerd kunnen worden of juist niet. En dan kijk ik ook wel heel erg bij ieder onderwerp. Wat vind ik hier eigenlijk van?
Ja,
en, ja.
En durf je daar ook in 100% jezelf te zijn? Of merk je af en toe dat er nog wel een laagje tussen zit dat je denkt, nou, kan ik dit wel delen? Of...
Ja, dat ligt aan het onderwerp. Zeker heb ik dat soort dingen ook. Bijvoorbeeld, nou, we zitten nu natuurlijk in een pandemie. Ik spreek het woord niet uit, want ik ben hier meerdere keren op geblokt. Maar kijk, over dat soort onderwerpen zeg ik mijn mening niet. Daar geef ik mijn mening niet op, want... Kijk, je hebt natuurlijk altijd heb je 2 kanten van ieder verhaal. En iedereen heeft gelijk in zijn of haar vorm en kan het ook onderbouwen met alles wat zij hebben meegemaakt en zijn opgegroeid qua cultuur en dat soort dingen. En ik heb zelf een vader uit Tunesië, uit een islamitisch gezin. En mijn moeder was Nederlands uit een protestants gezin. Dus ik weet hoe het is als mensen uit hele andere achtergronden komen, hoe anders ze kunnen denken over hetzelfde onderwerp. Dus ik geef eigenlijk alleen heel duidelijk mijn mening op dingen die van zaak hebben, die te maken hebben met mijn business. En met andere mensen hun business. Op persoonlijk vlak kijk ik daarmee uit.
Ja.
Ja.
Zou je dat wel meer uit willen dragen? En dan niet zozeer over het C-onderwerp, maar over andere dingen. Dat je vanuit wie je bent als persoon misschien daar nog wel veel meer voor mag gaan staan? Of heb je juist bewust zoiets van, nou weet je... Het is niet relevant voor mijn business. Ik hou het bij business-wise onderwerpen. En dan raak ik misschien wel af en toe iets aan wat er wel bij past. Hoe is dat voor jou?
Nou ja, dingen zoals in hoe leef je je leven? Hoe zijn je relaties? Wat zijn je routines? Wat eet je? Wat gebeurt er in de wereld? Dat soort dingen. Daar vind ik wel dat ik iets over mag zeggen. En dat ik daar ook wel wat mee mag doen. Want dat is gewoon hoe ik ben als persoon, hoe ik leef. En daar probeer ik ook steeds in mijn vlogs... op YouTube heb ik een kanaal waarin ik elke maand vlog heb, waarin ik daar wat probeer te doen. Maar trends, bijvoorbeeld Black Lives Matter, de pandemie, politieke discussies, daarvan vind ik het verstandig, op dit moment, hè, dit kan natuurlijk op ieder moment veranderen, maar daarvan vind ik het verstandig van mezelf dat ik daar buiten blijf. Want dat soort dingen waaien over, maar je mening daarin waait nooit over. En van dat soort dingen ben ik heel bewust dat ik kijk, doe maar niet. En mijn vriend komt uit een gezin die helemaal in de politiek zit. Zijn opa heeft een eigen politieke partij opgericht. Mijn vriend die wil zelf ook de politiek en die is daar heel erg mee. En die is ook extreem voorzichtig met bij wie die zijn mening deelt en waarom. Omdat met dat soort achtergronden gebeuren er natuurlijk ook heel veel dingen op het moment dat mensen het niet met je mening eens zijn. Dus ik merk ook dat hij me daarin beïnvloedt. Om hoe hij dat zegt, hoe zegt hij dat nou? Je moet discreet noemt hij het.
Ja,
ik moet even van Spaans naar Nederlands schakelen. Maar hij zegt dan ook, het is handig als je daarin wat discreter bent. Dus dat je niet... Ja,
mooi hoe je daar dan ook zo bewust mee bezig bent in ieder geval. Nee, en want jij zei ook wel van, nou, ik ben ook wel op een bepaalde manier... Er zijn natuurlijk nu 1.500 mensen die luisteren. Het is niet meer...
Het is echt bizar als je het zegt, denk ik ook echt holy. Ja.
Moet je even voor jezelf nagaan, hè? Ik vind dat soms ook even een zijstapje. Maar dat mensen zeggen, ja, ik heb maar 1.000 followers of zo. Dan denk
zoveel.
Ik, zet het in een zaal neer, hè? Dus dat is ook...
Zoveel, ja.
Heb jij ook op een bepaalde manier wel het gevoel van, hey, ik wil wel echt ook een rolmodel zijn voor die mensen en anderen daar ook in inspireren?
Ja, zeker. Ik heb dat zelf heel erg met het ondernemerschap. En ik denk een stukje meer naar vrouwen dan naar mannen. Terwijl ik ook wel veel... Ik denk dat ongeveer 10 of 20% van mijn klanten zijn mannelijk. Maar ik heb dus wel mannelijke klanten.
Ja.
Ik vind dat heel erg over geld. Want kijk, iedereen die ik spreek, en dat vind ik altijd wel grappig, ondernemers, zzp'ers, ja, ik hoef natuurlijk ook niet zo heel veel te verdienen. De starters, hè? Dit zijn de starters. Ik hoef natuurlijk ook niet zo heel veel te verdienen. En het gaat me er vooral om wat voor impact ik maak, of dit en dit en dit. En dan denk ik echt, waarom is het toch zo vies, vooral in Nederland, dat je gewoon geld wil verdienen? En daar kom ik heel openlijk voor uit. En ik zeg dat ook gewoon altijd heel brutaal van... Weet je, een van de redenen waarom ik ben gaan ondernemen, naast het feit dat je een impact kan maken, maar dat kan je ook als CEO doen of manager van een team, ja, of zo, is voor het geld. Heel, ja, duidelijk. En kijk, geld koopt vrijheid, dat klopt. Maar voor het geld aan zich is waar ik het voor deed. Weet je, ik heb altijd, ja, al gezegd vanaf dat, toen ik 6 was, schreef ik in vriendendagboekjes, wat wil je later worden? Rijk of miljonair. Ja. Want ik weet hoe het is om geen geld te hebben en ik weet hoe het is om wel geld te hebben. En dat is wat ik wel heel erg vind, dat als je een business hebt, het teken van een business is dat je winst en omzet maakt. Anders zou je een stichting moeten beginnen of voor jezelf. Je loopt trouwens een beetje vast mee, hoor je me nog? Oh, hallo? Hij is bij mij aan het recorden, dus als het goed is, gaat het goed?
Ja, bij mij, ik hoor je wel.
Oh, je hoort me wel. Oké, okay, fantastisch. Je scherm, ja, loopt vast. Ja, maar omdat mijn... Ja. Top. Ik weet dat jouw internet... nu ben je er weer volgens mij, of niet? Steek eens je hand op.
Is het nu weer beter?
Ja, ik hoor je wel qua stem. Maakt niet uit. Omdat ik hem aan, ja, het opnemen ben, denk ik dat de kijker hier geen last van heeft. Maar in ieder geval kort samengevat, daarin denk ik dat het stukje geld... Weet je, je bent in business om winst te maken en om een bedrijf te runnen. Anders zou je een stichting moeten beginnen. Daar wil ik mensen wel op inspireren dat dat ook oké is. En dat dat ook gezegd mag worden. En weet je, ik ken zoveel van mijn klanten alleen al, dat ze dan in één keer heel veel verdienen, maar dat ze dan niet een schoonmaker willen hebben, omdat ze dat dan te luxe vinden. En dat vinden ze dan, daar vinden mensen wat van. Terwijl ik denk, de reden dat je zoveel werkt, natuurlijk, ja, ja, kan je niet ook nog je huishouden bijhouden. Neem een freaking schoonmaker, weet je. En als ik bijvoorbeeld zeg...
Ja, maar dat
ik...
is ook gewoon...
Hey, we zijn er weer. Als je de podcast, yes, luistert. Ik heb een stukje geknipt, omdat Sanne in één keer wegviel. En als je de video kijkt, dit is deel 2. Kom je op dit vlak binnen, ga dan eventjes naar dezelfde titel en dan deel 1. Want dat is hoe we zijn begonnen. Jouw laatste vraag aan mij, Sanne, was... Wat zou je andere mensen meegeven? En daarin had ik het dus over geld verdienen, dat het oké is. Ja. En dat je als bedrijf... gewoon winstgevend bent, geen stichting. En dat het voor veel mensen nog als vies wordt gezien. En wat ik als laatste ook wilde aangeven is bijvoorbeeld klanten van mij die dan geen schoonmaker willen aannemen, want dat zou dan te luxe of te opschepperig zijn ten opzichte van hun omgeving. Terwijl ik denk, ja, je werkt zo hard, je hebt nooit tijd om het huishouden erbij te gaan doen. Get over it. En dit is juist... Heel veel mensen willen een schoonmaker, weet je. Het, ja, is dan vaak dat we dan niet meer binnen de groep vallen, dat we daar bang voor zijn.
Oh, ik ben juist super blij met... Ik heb 3 keer in de 2 weken een schoonmaakster. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Maar wat dat betreft met geld... ik vind daar ook wel... Wat ik heel vaak ook zeg, ik zie het ook heel vaak om me heen, dat er iets op geld zit. Terwijl, nou ja, als je het systemisch bekijkt, er zijn 2 dingen. Het eerste is, geven en nemen is altijd heel belangrijk dat het in balans is. Dus op het moment dat jij heel veel geeft, ook als ondernemer, maar je ontvangt er niks van terug, dan, ja, voelt het voor mensen vaak heel vervelend om het aan te nemen. Of mensen zien de waarde er niet van. Ga, ja, maar eens kijken. Ik bedoel, ik heb dat ook wel gehad met weggevers. Stel dat je nou een weggever hebt. Mensen kijken daar toch vaak heel anders naar dan dat ze ergens voor betalen. Ze zijn er toch op een andere manier gecommit aan. Dus daarin zeg ik al, het is zo belangrijk om ook voor je prijzen in die zin te gaan staan. En het tweede is, en dat geef ik ook heel vaak mee met geld, is dat op het moment dat je meer geld hebt, kun je ook andere mensen veel beter helpen. Hoe meer geld je hebt, hoe meer je kunt zeggen van, nou, ik geef het toch aan anderen weg, of ik help anderen daarmee. Of het nou een schoonmaakster is die jij ook kunt betalen, of je team. Of nou, in mijn geval, ik heb heel veel met pleegkinderen, dat ik denk, nou, daar, als ik meer verdien, wil ik daar meer mee gaan doen. Zo heeft ieder zijn eigen ding, dat je nou ja, meer kunt bijdragen op het moment dat je gewoon meer geld hebt.
Ja, mooi. Mooi dat je dat zegt inderdaad ook. Dat is het natuurlijk ook. Je kan andere mensen werk geven bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Ja.
Hey, en ik ben wel even benieuwd, want ik had ook wel bij jou gezien dat ook wel vanuit je vader, ook altijd hard werken om daarin succesvol te zijn. Heb jij dat zelf ook altijd wel ervaren? Nou, ik moet hard werken om succesvol te zijn?
Ja, en ik denk dat werken is voor mij vooral een vlucht geweest, vroeger.
Ja.
Dus mijn vader was altijd best wel hard. Dat was natuurlijk een Tunesische, Arabische man. En mijn zus en ik werden echt gewoon met de harde hand opgevoed. En ik merk dat niks was goed. De emoties konden niet getoond zijn. Ik heb mijn moeder denk ik 1 keer zien huilen in haar hele leven. En dat was echt een drama dat we dat zagen. Er mochten geen emoties zijn. Ook wij. Eigenlijk vanaf het moment dat ik 9 was, kon ik niet echt meer huilen thuis. Want dat was niet mogelijk. Want dan, je was nu een volwassen vrouw, dus dan deed je dat niet meer. En ik merkte dat op het moment dat ik goede cijfers haalde, boeken las en daarmee bezig was, dat ik heel veel liefde van mijn ouders ontving. Waardoor ik denk ik een soort van heb geleerd, oké, als ik aan het werk ben, dan ben ik in control en dan krijg ik wat ik wil. Wat dus gezien was en worden. En stel dat dingen bijvoorbeeld niet goed gaan. Bijvoorbeeld als ik door een relatie, dat heb ik nog steeds wel, als ik door een relatiebreuk heen ga of bijvoorbeeld nu gaat het niet goed met mijn moeder of er zijn dingen, dan sluit ik mezelf op en dan ga ik werken. Waarom? Omdat ik controle heb en omdat ik alles kan afsluiten en helemaal in mijn eigen wereld kan bepalen wat ik doe en daar dan de bevestiging voor binnenkrijg dat ik goed genoeg ben. En dat is heel gevaarlijk, want als ik niet werk, en dat heb ik nog steeds, en daar werk ik heel erg aan mezelf, als ik niet werk, voel ik me schuldig. Ja, dus bijvoorbeeld, ik heb het heel moeilijk gevonden om, als ik een week met vakantie ga, dan zit ik een week echt van, maar ik doe nu niks. Misschien moet ik mijn mail kijken. Misschien heeft iemand me nodig. Misschien kan ik. Ja. En dat is iets waarvan ik denk dat heel veel ondernemers die succesvol zijn, die hebben dat. Want weet je, ik geloof niet in de 4-hour work week. Wel als je eenmaal alles hebt opgezet. Ja. Maar niet als je nog bezig bent met het bouwen van een bedrijf. Dan geloof ik niet dat je met 4 uur per week succesvol kan worden. Je hebt er wel echt werk voor te verzetten. Ik denk dat heel veel succesvolle ondernemers dit hadden in het begin.
Ja, en naar wie voel jij je schuldig dan? Voel je je dan schuldig naar jezelf of voel je je schuldig naar de ander?
Ik denk naar mijn overleden vader.
Ja?
Ja, ik denk dat hij daar zit. Ik heb hier heel veel met de psycholoog en dat soort dingen over gepraat. Dus het is niet dat ik zo uit mijn mouw schud en dat iemand weet waar geweest is. Maar daar zit heel veel onder. Ik denk naar mijn overleden vader en naar mijn familie in Tunesië. Want mijn vader die kon geen schoenen betalen. Tot en met dat hij 18 was of iets dergelijks. Dus die liep zijn hele leven liep in het brandende zand in Tunesië. We komen uit een plekje waar het echt 40 graden is. Liep hij zonder schoenen 15 kilometer naar school en weer terug. Ook als jong jongetje moest hij midden in de nacht moest hij vertrekken. 3 uur naar school lopen. 3 uur 's avonds weer terug. En daarna zijn vader helpen op het land, zeg maar. We hebben een olijvengaard en al dat soort dingen. En mijn familie in Tunesië is nog steeds heel arm. En de reden dat mijn vader naar Nederland is gekomen hij is best wel succesvol geworden. Hij is de manager van het Apollo Museum Hotel. Naast het Rijksmuseum is hij gewoon dat soort dingen. Was ook om wat de meeste mensen doen, waarom de meeste mensen buitenlanders wat dat betreft ook niet leuk vinden, is om geld door te sluizen naar Tunesië. En om te zorgen dat mijn familie het daar beter had. En nog steeds gaat het daar heel slecht. En als ik dan al die mogelijkheden heb en al dat geld kan verdienen en alles kan en ik doe het niet, terwijl zij dat zo graag zouden willen. En die mensen staan natuurlijk hartstikke dicht bij mij, want het is gewoon mijn familie, weet je wel. Dus
ja,
ik denk dat daar. Ja, ik denk dat daar schuldgevoel erg van. Potverdorie, ik heb de opleiding, ik heb de mogelijkheden, ik zit in Nederland. Nou, nu zit ik in Spanje, maar ik werk in Nederland. Ik heb alles.
Zij moet die mogelijkheden
studeren zichzelf uit de naad. Iedereen moet naar Frankrijk verhuizen om überhaupt maar iets te kunnen doen. En daar worden ze hartstikke gediscrimineerd. Krijgen ze minder mogelijkheden alsnog. En dan ga ik hier een beetje op mijn gat zitten in de zon. Snap je? Dus daar komt dat schuldgevoel heel erg vandaan.
Ja. Hey, en merk je ook wel, want je zegt van nou, ik heb daar ook wel misschien. Nou ja, jij krijgt die kansen natuurlijk wel, ook om dat te verdienen. Dat je denkt, nou, daar moet ik toch ook wel. Dat moet ik dan ook wel gaan doen. Kun je dat ook op een bepaalde manier loslaten?
Ja, tegenwoordig wel. En met tegenwoordig bedoel ik de laatste 6 maanden. Dus het is niet heel erg lang. Maar nu kan ik het wel echt loslaten en ook meer genieten. Want ik weet uiteindelijk de reden waarom ik werk is om een leven te hebben in Spanje met dieren, met de natuur, met mensen om me heen waar je iets voor kan betekenen. En om extra tijd te hebben voor vrienden en familie. En ik besef ook wel dat dat is wat ik doe. En stel dat ik bijvoorbeeld nu 3 weken mezelf op zou sluiten en zou werken en ik overlijd. Ja, dan zijn dat natuurlijk niet 3 weken waar ik iets aan heb gehad. Dus ik sta daar wel heel erg bij stil. En ik ben daar ook wel echt heel erg dankbaar voor wat ik heb. En ik maak daar ook wel gebruik van. Mijn vriend en ik zeggen ook altijd, we gaan elke dag naar buiten. We gaan elke dag op een terrasje in de zon zitten. We gaan elke dag naar het strand. En natuurlijk schiet ze ons wel eens een dagje bij in. Maar ik ben daar heel bewust mee bezig. Maar ik moet daar voor waken, want als ik dat niet doe, dus als ik daar niet echt heel concreet mee bezig ga, dan verlies ik het uit oog.
Ja. Ja. Hey, en dat is ook wel mooi, want je zegt van, nou, je kijkt ook wel gewoon naar de dingen daarin die belangrijk zijn in het leven. Ja. Maar je zegt ook wel van, nou, ik wil anderen inspireren, ook wel, ook op het stukje van geld. Misschien ook wel om ook nog meer die vrijheid te kunnen ervaren, dat je daarin ook eens de keuze hebt, dat je niet meer hard hoeft te werken, maar mag werken en dat je, nou ja, veel meer kunt leven op je eigen manier kunt leiden. Op welke manier zou je mensen nog meer in die movement mee willen nemen? Als je naar je eigen business nu kijkt en het ook verder laat groeien.
Oeh, dat vind ik lastig. Bedoel je dan de uitwerking ervan? Of bedoel je dan de mindset ervan?
Nou, misschien wel van, je zegt van, nou, ik wil dit wel graag meegeven. Ik ben me heel bewust van de woorden die ik gebruik, ook richting andere mensen. Hoe zou je daar mensen misschien, nou ja, misschien nog meer een rolmodel voor andere mensen daarin kunnen zijn en nog meer mensen kunnen inspireren door daar volledig voor te gaan staan?
Ja, mooi dat je dat zegt. Nou, wat ik nu sowieso als slogan al heb, is ik had eerst iets van, als business coach help ik je aan meer klanten, meer omzet en dat. Ik heb nu omzet, tijd en plezier. Ja. Want uiteindelijk gaat het om de tijd en het plezier. En heel veel mensen die denken, oh, maar ik kan echt geen coachingstraject, want ik zit al zo vol, kan ook niet mijn tijd daaraan kwijt. Nee, ik help je juist dat je die tijd hebt. En ik trap het licht aan de klant. Dus stel, ze zijn al klant. Want met gratis materiaal kan je natuurlijk wat minder impact maken dan met de mensen die je echt begeleidt. Ik heb een paar klanten waarvan ik weet dat als ik ze niet op de rem trap, dat ze dan zichzelf kapot werken. En als business coach denken heel veel mensen aan, maar die pusht je naar meer succes, naar meer omzet, naar meer werk. Maar bij iets van 4-5 van mijn klanten push ik je naar, bijvoorbeeld een van mijn klanten is weer gaan paardrijden, omdat ik er heb gepusht en echt heb gezegd, als je volgende week niet je in hebt geschreven bij mijn manege, dan kick ik je uit het programma. Want ze wilden het al heel lang. Ze had het geld er ook al lang voor en ze deed het niet. Dus wat dat betreft zorg ik echt dat mensen dat hebben. Een ander heb ik ook echt gepusht naar het opnemen van een vakantie. Toen heb ik ook gezegd, in de komende 2 weken ga ik je vragen niet beantwoorden, want je hebt behoefte aan een vakantie, je kan het ook prima maken. Dus ik bij mijn klanten doe ik het al wel heel concreet. Van, ga op die rem staan, ga genieten en hou je daarmee bezig. Ik doe ook al heel veel met mindsetlessen. Ik heb hypnoses in mijn programma's en dat soort dingen. Ja. En qua gratis content vind ik dat lastig. Want je gaat dan, wat je zegt, weet je, if you pay attention. Je gaat dan maar tot een bepaalde kern van mensen, komt vaak niet helemaal binnen. Dus met dit soort interviews wil ik wel mensen gewoon echt aanwakkeren van, hey, er is iets. Ik heb ook zelf de ambitie om ooit een keer een TEDx-talk te geven. En dan niet per se business-wise, maar misschien wel zelfs mindset-wise. Maar het blijft lastig, want vaak als mensen het horen of zien, dan is het, oh ja, moet ik echt doen. Laptop dicht en door met de stress van de dag.
En juist het doen, dat is zo belangrijk.
Of dus hoe ga je daar inderdaad een verandering in brengen?
Ja.
Ja.
Ja, dat is een mooie vraag wat je stelt. En het is denk ik, aan de ene kant misschien ook wel, hoe ik het voor mezelf zie, vaak loslaten dat je niet de hele wereld kunt veranderen daarin. Ja. En tegelijkertijd toch mensen blijven inspireren hiermee ook. Om ook te laten zien hoe het ook kan en daar ook een voordeel in te zijn.
Ja.
Hey, en want jij zei ook wel van, nou, ik zou wel eens een keer TEDx speaker willen worden. En misschien ook wel rondom mindset, niet alleen business-wise. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel bij jou op een stukje vrijheid zit en je leven op jouw manier inrichten. Ja. Hoe zou je, wat zou je misschien nog meer kunnen doen of loslaten om nog dichter bij die dromen te komen?
Ik denk dat het voor mij dan meer, dit vind ik een lastige vraag. Want het heeft natuurlijk wel, wat ik nu heel erg doe is met mensen die al spreker zijn, dat ik die opzoek en dat ik meer in dat netwerk, uiteindelijk is alles netwerk. En is alles van, je moet de juiste mensen kennen om te zorgen dat je binnen wordt gevraagd. En dat zeg ik ook altijd, praat met alles wat ademt en beweegt en loopt en dat soort dingen. Dan kom je wat je wil bereiken met alles. Voor mij is het nu zorgen dat ik meer bekend word om wie ik ben en mijn visie en mijn missie. En dat ik vanuit de following die ik opbouw, kan aantonen, hey, ik kan iets bereiken in de levens van mensen.
Ja.
Ja.
Ja, ja, mooi.
Maar ik vind het een mooie vraag. Ik denk dat dit er eentje is waarvoor ik meer tijd nodig heb. En waarbij ik op het strand in één keer bedenk, hey, dit is een mooi antwoord daarop.
Ja.
Ja.
Nou, dankjewel.
Ja, hetzelfde. Heel erg bedankt. Hey, heel eventjes handig, want je hebt natuurlijk best wel een korte introductie over jezelf gegeven. Waar kunnen mensen jou vinden en voor wat exact?
Ja, heel goed dat je dat zegt. Ik ben leiderschapscoach. En ik coach mensen om 100% te ondernemen. Om 100% te ondernemen vanuit wie jij bent. Dus zonder de lagen. Ook, we gaan vaak systemische deep dives maken daarin. Dus familieopstellingen. Om nog veel dichter bij jezelf te komen daarin. 100% ja, authentiek te ondernemen. En daarmee dus ook op te mogen staan als rolmodel. Om anderen daarmee ook in te inspireren. En jouw vuur ook nog verder te verspreiden.
Mooi. Supermooi. En werk je dan met trajecten met ZZP'ers? Of wat bied je precies aan?
Ja, ik doe het beide. Ik bied losse opstellingen aan. Dus wat ik vaak doe is bijvoorbeeld een losse familie- en business opstelling. Dat is heel vaak voor bijvoorbeeld ondernemers die willen groeien in zichzelf, in hun business, maar toch worden tegengehouden door bepaalde patronen. En iets anders wat ik nu mee bezig ben, dat is dus ook, nou ja, het zijn in ieder geval plannen die ik nu uitrol om met een groepje wat meer ervaren ondernemers te kijken van, nou, hoe kun je nou met elkaar je impact vergroten en nog meer dat vuur verder verspreiden. Ja. Ja, vanuit wie jij bent. Want ik weet gewoon, ik zeg heel vaak van, ja, alleen kun je het verschil bedenken, maar je hebt dat verbindend vermogen nodig, met elkaar dat nodig om het verschil waar te maken. En ja, daar ben ik nu mee bezig en daar wil ik gewoon echt heel graag iets moois voor neerzetten.
Ja, mooi. Top. Hey, en je Instagram-account of je LinkedIn, waar ben je op actief?
Ja, mijn Instagram is @sanne.smeet. Dus sanne.smeet. Daar kun je me op vinden.
Ja, nou, fantastisch. Heel erg bedankt.
Hey, jij ook bedankt, Claire. Dankjewel ook dat ik je op deze manier mocht interviewen. En ik vond het ook echt heel erg tof om te horen wat, ja, wie jij bent eigenlijk als ondernemer achter je business.
Ja.
En ja, wat daarin ook je dromen en ambities straks zijn. Hoe je verder kunt groeien.
De lagen afgepeld.
Precies.
Ja, tof. Dankjewel,
dankjewel
in ieder geval.
Heel en heel fijne dag.
Ja, doeg!
Doeg!
Ja, je bent er alweer doorheen. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je er heel veel aan hebt gehad. Het is niet mis, het onderwerp leiderschap. Mocht jij hier nou zelf ook aan willen werken? Ik heb 2 trajecten. 1 is Creëer je Droombedrijf. Dat is meer een traject voor de ondernemers die echt nog onder de 3.000 tot 5.000 euro zitten per maand. En die heel graag de strategie en de marketing en dergelijke op orde willen krijgen. Maar het traject waar we echt gaan werken aan je leiderschapskills is Breakthrough. Dat is een 6 maanden traject waar ik bij de iets volwassenere ondernemer echt ga kijken naar het optimaliseren van je funnels, naar het kijken van je dagroutines, de mensen met wie je omgaat, je team die je aan het leiden bent, hoe je daar alles in hebt gericht, hoe je zorgt dat je wordt gezien als de expert, zowel door je klanten als door je team, door de mensen met wie je werkt. En het is echt een heel interessant programma. Ik heb er wel een tikkie strenge selectie op. We zijn nu met een groep van 12 volgens mij. Sowieso meer dan 10. Volgens mij zijn het 12. Want ik heb net 2 nieuwe instappers gekregen. Dus ik kijk er wel heel strak op of je bij de groep past of niet. Het is een persoonlijk traject. Ik coach je 1-op-1. Maar er zit een groepsaspect bij. En dat doe ik altijd bewust. Omdat een groep elkaar heel erg uplift. En daar mag je bij passen. Dus heb je interesse, stuur me even een mailtje, claire@clairebebaye.nl. En dan welkom ik je graag in Breakthrough. Dikke kus en ik zie je de volgende keer.